zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw behoudt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 89ste psalm, daarvan het vijfde vers. Psalm 89, het vijfde vers. Gij temt de woeste zee. Ze luistert naar uw wil. Hoe hoog ze zich verheft, gij wenkt en zij is stil. Gans Rahab is door u verbrijzeld, gans verslagen. Uw vijand is verstrooid, uw arm heeft roem gedragen. En aard en hemel. En wat leeft of ooit zal leven zijn duwe. Gans heelal, hebt gij het bestaan gegeven. Wij lazen nu van de 89ste psalm, daarvan het vijfde vers. teksten uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. 9e hoofdstuk, daarvan de versen 1 tot en met 17. Wij noemden u Matteüs 9, daarvan de versen 1 tot en met 17. Maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Matteüs 9, daarvan de eerste 17 versen. En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot hen geraakte: Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelven: Deze lastert God. En Jezus ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter, te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij weten moogt dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven. Toen zeide hij tot hen geraakte: Sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht den mensen gegeven had. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zei tot hem: Volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matteüs aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is: Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem, zeggende: Waarom vasten wij en de fariseeën veel, en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap ongevold laken op een oud kleed, want deszelfs aangezette lap scheurt af van het kleed, en er wordt een ergere scheur. En men doet geen nieuwe wijn in oude lederen zakken, anders zo bersten de lederen zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de lederen zakken verderven. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe lederen zakken, en beide tezamen worden behouden tot Tot zover.
Zoeken we samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, bron van alle goed en bron van alle leven, uit wien, door wien en ook tot wien alle dingen zijn. U bent het die ons aan de avond van uw dag hier in uw huis hebt willen samenbrengen, opdat we rondom de kandelaar van uw woord geschaard luisteren zouden wat u door middel van uw woord ons te boodschappen hebt. En Heere, dat u ons dan oren wilde geven om te horen en een hart wilde schenken om op te merken. Want in de diepte van Adams val zijn we niet veel, maar zijn we alles verloren. En al blijven we in dat opzicht verantwoordelijk, want u eist uw beeld terug, en in het licht van al de bemoeienissen die ge met ons houdt, met name als u ons doet leven onder het geklank van uw woord, maar Heere, als er ooit van onze mensen iets moet komen wat u wel behagelijk zou kunnen zijn, dan is het uitzichtloos en hopeloos. U hebt van de hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was die naar u vroeg en naar u zocht. En u hebt er niet één gevonden, ook ons niet. Maar nochtans wilt u vanavond uw handen nog uitstrekken en nog door middel van uw woord het ons betuigen dat tegen de zwarte achtergrond van onze verlorenheid dat u toch nog geen lust hebt in onze dood en ondergang, maar dat ge lust hebt in ons leven en in onze waarachtige bekering. Heere, bedeel ons met opmerkzaamheid. We vinden meestentijds al die dingen zo vanzelfsprekend, alsof het allemaal zo zou behoren. Maar als we denken aan de zovelen, ook in ons vaderland, maar als we het wereldwijd bezien, hoeveel zijn er dan niet die niet of nauwelijks van uw woord weten. En u wandelt ons na nog met uw getuigenis en betuigt het, wendt u naar mij toe. O alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Heere, wil ons koude, harde, onbuigzame hart in stukken breken. En als u iets van uw goddelijke liefde, al is het maar een druppeltje, in dat hart uitstort, daar is het hardste hart niet tegen opgewassen. Dan brengt dat ons in de verfoeiing van onszelf aan uw voeten. En dat is de plaats waar ge ons hebben wilt. Gewoond in het hoge en in het verhevene, maar ge wilt ook wonen bij degenen die verbroken zijn van hart, verslagen van geest en die voor uw woord beven. Mogen we de gemeente, zoals ze aan de avond van uw dag hier in uw huis is samengekomen, u bevelen. U kent een ieder van ons persoonlijk. En u weet wat een ieder op weg en reis naar die grote godsontmoeting nodig heeft. En krachtens de waarheid waaronder u ons doet leven, kunnen we dat althans met het verstand genoegzaam weten, dat we van nieuws geboren moeten worden. dat er een wonder van u in ons leven moet plaatsvinden. En dat moet niet alleen, maar dat kan ook nog. U roept de dingen die er bij ons niet zijn, alsof ze er waren. En heren, dat zou toch ook vanavond kunnen gebeuren. Dat een jongen, een meisje, een man, een vrouw, een vader, een moeder, dusdanig de kracht van uw woord in het hart kreeg te ondervinden, dat het gevoeld werd dat het zomaar niet wat menselijke woorden zijn die tot ons spreken, maar dat woord dat als een kracht Gods tot zaligheid verbreekt en ons brengt op die plaats waar u op het hoogst verheerlijkt en wij op het diepst vernederd worden. Heren, wil u aan een ieder onze denken. Wil u kerkvergaderend werk ook hier in het midden van de gemeente nog heerlijk maken. En dan hoeven wij u niet te vertellen hoe je een mens hebt te bekeren, want dat weet u veel beter dan dat wij dat weten. Maar u bent het die beloofd hebt, zolang zon en maan er zijn zullen, ge uw naam zult voortplanten, ja zelfs van kind tot in het late nageslacht. Wil u denken aan hen die van het leven der genade geen vreemdeling zijn gebleven. U weet precies wie dat zijn. Wij zien altijd maar aan wat voor ogen is, maar u ziet het hart aan. En dan weet u ook, als die grote herder der schapen, niet alleen wie tot uw kudde behoren, maar wat ook een elk die tot die kudde behoort, naar de stand van het leven nodig heeft. Heren, wil u bemoedigen, wil u onderwijzen, wil u de heilgeheimen van het zalig worden om niet bekend maken, en dat u in de afbraak van al datgene wat geen God en geen Christus is, oefenen wilde in het allerheiligst geloof, om gefundeerd te worden op die rots der eeuwen wiens werk volkomen is. We zijn wat het kerkelijk jaar betreft met deze zondag gekomen in de adventsweken. En Heer, u weet ook of er in het midden van de gemeente zo'n volk is dat er naar uitziet. Ach, ze kunnen bij u niet komen. Ze hebben het genoeg geprobeerd. Maar het is alles bij de handen afgebroken, maar die alleen maar kunnen uitroepen, och, dat gij nu de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt en dat de bergen van voor uw aangezicht zouden mogen vervlieten. Heren, wil u zo zorgen dat ook in het leven van uw Sion een ieder zijn eigen en bescheiden deel mag ontvangen, en dat zo blijken zou, dat u, die het zelf bij monden van de dichter hebt doen zingen, ook onder ons uw woord wilt bevestigen. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen, op de ruimste wijs. Bedenk ze die hier niet met ons samengekomen zijn. U weet de reden en u kent de omstandigheden. Die meeluisteren, heren, dat u ook daar uw gunst en zegen niet wilde onthouden. Waar ziekte is, waar zorgen zijn. U weet dat allemaal veel en veel beter dan dat wij dat weten. Maar wil u in dat alles genadig voorzien. En die genade geven die eenmaal een David deed uitspreken. Gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geven. Gedenk ze die alleen staan. Wil u over weduwen wezen, weduwnaren uw ogen in gunst open hebben? Troost harten die schreien tot u vluchten. Zegen de arbeid in uw koninkrijk. Laat het werk van zending en evangelisatie zijn voortgang hebben. En dat u allen die ook bij die arbeid betrokken zijn, door u werden gesterkt en bekrachtigd. En u de blijken gaf dat u tot aan de einde der aarde voor de komst van uw koninkrijk zorg draagt. En ook onder het moderne heidendom ervoor zult zorg dragen dat het zaad dat daar wordt uitgestrooid, dat ook niet zonder vrucht zal blijven. Denk aan het werk onder de beminden om der vaderen wil. Wil u het verspreiden van uw woord en geschriftige grond op uw woord zegenen? Laat het diaconaal werk niet alleen in ons vaderland, maar ook buiten onze landsgrenzen wereldwijd uw zegen mogen wegdragen. Heren, ach, vanwege de zonde is er wat ellende en moeite, maar om juist de grootste ellende ook te gaan kennen, waar u in uw woord van spreekt. Wat klaagt dan een levend mens, een iegelijk klagen vanwege zijn zonde, om terecht te mogen komen bij hem van wie de dichter heeft getuigd. Hij is het die zijn gunst betoont aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Zegen u degene die ook, het zij in gemeenteraden, dan wel in provinciale staten eerste of tweede kamer werkzaam zijn, en daar de beginselen overeenkomstig uw woord ook beginnen door te geven. Geef hem wijsheid en verstand daartoe. En laat ook over die arbeid uw zegen geboden zijn. Mogen we onze koninklijke familie u bevelen, bijzonder hen die u zulk een hoog ambt hebt toebetrouwd. Wil u hen daarin zegenen, maar voor alles zegenen met die zegeningen, of we nou koning of onderdaan zijn, die we nodig hebben tot zaligheid. Wil u denken aan uw kerk, ook in vervolging en verdrukking. Ach, er zijn wat noden, ook wereldwijd dienaangaande. En heren, dat u ook over uw kerk in vervolging en verdrukking uw oog wilde open hebben. Help uw dienstknechten, ook als ze vanavond uw woord hebben te bedienen. Doe ook de studenten, wanneer ze hebben voor te gaan, uw hulp ervaren. Help uw dienstknecht. Voor, en hij is ook een mens van gelijke beweging als ieder ander. Mogen we de gemeente te deze plaats u bevelen. In de consistorie hebben we daar kennis van genomen, dat hij op wie een beroep was uitgebracht, toch ook bij de beslissing daarop voor het beroep heeft moeten bedanken. Heere, er is in dat opzicht dan ook dat er hier een ambt wordt gemist. Laat dat gemis maar mogen brengen bij u de grote ambtsdrager. En dat u weliswaar op uw tijd en op uw wijze ook de gemeente in dat opzicht wilde verblijden met de man van uw raad. Heere, zo ziet alles op u. Zo blijft ook alles op u wachten. Verdienen doen we het allemaal niet. Waardig zijn we het evenmin. Maar dat u het deed, om de verdiensten en de waardigheid van hem, in wien alleen uw welbehagen is, en die ge altijd hoort,
en verhoord. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 45e psalm, daarvan de versen 2 en 3. Psalm 45, de versen 2 en 3. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. En het derde vers, uw pijlen fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Het zijn de versen 2 en 3 van de 45e psalm. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, met als bestemming helpende handen. De tweede rondgang is voor de kerk en de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de woorden van onze overdenking voor deze avond kunt u vinden in het schriftgedeelte dat aan u is voorgelezen. En wel in het Matthäusevangelie, 9e hoofdstuk, en ik lees u daarvan de verzen 9 en 10. Matthäus 9, de verzen 9 en 10, daar lezen we Gods woord al dus. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. En zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande, volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matthäus aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. Gemeente, het gaat in dit schriftgedeelte over Matthäus, die door Jezus werd begenadigd. Een drietal gedachten willen we met zere hulp wat nader bezien. Achtereenvolgens dat Jezus Matthäus roept. Vervolgens dat Jezus bij Matthäus aanzit. En tenslotte dat Jezus bij Matthäus blijft. Dus daarover gaat het in de woorden van onze overdenking. Matthäus die door Jezus werd begenadigd. Dat Jezus Matthäus roept, dat Jezus bij Matthäus aanzit en dat Jezus bij Matthäus blijft. Vanmorgen heb ik begrepen, het is ook de eerste Adventszondag, dat ook een Adventspredikatie is gehouden. Dus wat dat betreft is er voor mij de vrijheid om daar in deze avonddienst dan wat van af te wijken. Gemeente, wij weten allen dat de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde nogal wat gelijkenissen heeft uitgesproken. Een van die gelijkenissen die we ook in het Matthäus-evangelie lezen, is de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. In Matthäus 22 kunt u dat vinden. En dan lezen we daar dat in opdracht van de koning de knechten uitgaan om de gasten mededeling te doen dat ze voor die maaltijd worden uitgenodigd. Zo was het te doen gebruikelijk in het oosten. Maar alles is inmiddels in gereedheid gebracht en de knechten gaan opnieuw uit en ze delen het mede. Alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. En dan weet u hoe dat gaat. De een zegt, ja, wil u het de koning zeggen dat het toch wat moeilijk is, want ik heb een akker gekocht en die moet ik nodig gaan bezien. Wil u me verexcuseren? En een ander die zegt, ja, ik heb een vrouw getrouwd en ze hebben die verschillende, ze hebben allemaal wat ze in de grond ervaren van meer betekenis achten dan gevolg te geven aan de welmenende koning, menende uitnodiging van de koning. En het lijkt erop dat de feestzaal, dat is ook wat, met al de dingen die daarvoor in gereedheid zijn gebracht, leeg zal blijven. Maar de koning geeft de opdracht aan zijn knechten om lammen, kreupelen, blinden, dat waren in die dagen meestal mensen die bedelend aan de kost moesten komen, om die dan uit te nodigen. En ja, als je blind bent, hoe moet je er dan komen? Nou ja, dan word je met al meegenomen. Een lammen, nou dat geeft niet. Dan dragen we hem er naartoe. En ja, dat is in te denken. Daar zitten die mensen. Daar hebben ze nou helemaal niet op gerekend om aan zo'n maaltijd ter ere van de zoon van de koning te mogen deelnemen. Maar het blijkt dat de feestzaal toch nog niet geheel vol is. En dan geeft de koning de opdracht. Hij zegt tegen zijn knechten, dan moet je gaan in de heggen en de sterren. Nou, dat is een plaats waar mensen wonen die, zouden wij zeggen, in het minst niet geschikt zijn voor zo'n koninklijk festijn. En die moet je aanspreken. En dan zegt die koning erbij, dwingt ze om in te gaan. En als we vanavond willen proberen iets te zeggen over de geschiedenis die in de woorden van onze overdenking naar voren komt, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat de Heer Jezus als het ware laat zien hoe die dat nou zelf ook gedaan heeft. Dwingt ze om in te gaan. Het blijkt als we dit hoofdstuk lezen, dat de Heer Jezus is in Capernaum. In het eerste vers van dit hoofdstuk staat dat de stad van de Heer Jezus was. De plaats waar de Heer Jezus altijd verblijf hield als hij zijn reizen maakte door het Galileese land. En de Heer Jezus heeft weer een reis gemaakt door Galilea. Op diverse plaatsen heeft hij als de grote profeet en leraar der gerechtigheid gesproken. En ja, nu in Capernaum, in dat huis waar hij altijd verblijf houdt, ja, zal de Heer Jezus, want hij heeft natuurlijk een ware menselijke natuur. En de Heer Jezus heeft krachtens zijn ware menselijke natuur ook behoefte aan rust, om dan eens een ogenblik van de vermoeienissen die ook zo'n reis met zich bracht, uit te rusten. Maar dan lezen we het, dat de Heer Jezus is nog maar weer nauwelijks in dat huis waar hij altijd verblijf hield. En van alle kanten komen mensen. En dan is het niet dat de Heer Jezus zegt, dat hij zegt, ja, het komt nou niet best uit. Komen jullie maar een andere keer terug? Nee. Als die mensen dan komen, dan is het inderdaad dat hij de woorden Gods tot hen gaat spreken. En het is druk. En dan, het is ons ook voorgelezen, dan vindt die geschiedenis plaats van die geraakte, wij zouden vandaag aan de dag zeggen, een soort polio-patiënt. En die wordt door vier vrienden bij de Heer Jezus gebracht. Nou, als je zulke vrienden hebt, lieve mensen, die er van alles voor over hebben om je bij de Heer Jezus te brengen. Nou, zulke vrienden, die moet je waarderen. Want we kunnen ook andere vrienden hebben die ons op een heel verkeerd spoor brengen. Maar goed, ja, daar komen ze. Met die lamme man, gedragen op een bed natuurlijk. En je zou zeggen, iedereen gaat toch wel opzij, hè? Want dat is toch eigenlijk wel iets, ja, waar je toch wel voorrang aan zal geven. Maar een mens, ook een godsdienstige mens, ja, die gaat niet zomaar opzij. En ja, de wijze van bouwen van de Oosterse huizen was van die aard, dat vaak een trap aan de buitenkant was, waardoor je ook op het dak kon komen. En die vier vrienden laten zich zomaar niet terugsturen. Ze gaan met die lamme man die trap op. En dan zijn ze op het dak van dat huis. En als je dat eens probeert in te denken, dat is toch wat geweest, hè? Ze breken dat dak open. Hoe zin denken, de Heer Jezus is bezig om het woord Gods te spreken. En heel veel mensen zijn er. Ik zou me kunnen voorstellen dat die mensen heel verstoord naar boven hebben gekeken. Maar uiteindelijk is er een dusdanig gat gemaakt. En ze laten die lamme man neer aan de voeten van de Heer Jezus. En die man wordt genezen. Maar gemeente, wat veel belangrijker is, zonder natuurlijk die genezing ook maar zonder meer terzijde te willen stellen. Maar de Heer Jezus zegt tegen die man, uw zonden zijn u vergeven. En als de Heer Jezus iets zegt, ja, dan doet hij het ook. En dan is dat een werkelijkheid. En dan is het ook als de Heer Jezus die man op deze manier aanspreekt, dat we daar ook uit kunnen concluderen dat dat bij die man toch op de voorgrond stond. Bij u ook? Bij jou ook? Dat je zonden vergeven worden. Dat het tussen God en je ziel weer in orde komt. En ik laat die geschiedenis maar voor wat het is, maar in ieder geval als de fariseeën en schriftgeleerden die blijkbaar ook daar aanwezig zijn, dat allemaal horen, dan beginnen ze te murmureren en ze zeggen, het is toch verschrikkelijk ook. Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En dan is het dat de Heer Jezus uiteindelijk die man van zijn aangrijpende ziekte geneest. En ja, dan komt het gedeelte waar we vanavond iets over proberen te zeggen. En Jezus, van daar voortgaande, zag een man in het tolhuis zitten. Ik zei het al, de Heer Jezus sprak tot al die mensen die in huis en buiten het huis stonden. En er is weinig fantasie voor nodig. Maar toen natuurlijk in Capernaum bekend was dat die lamme man genezen was, nou, toen kwamen er natuurlijk nog veel meer mensen. En de situatie is nu van die aard, ja, het is eigenlijk menselijk gesproken onhoudbaar. Men staat elkaar te verdringen. En wat doet de Heer Jezus? Hij besluit om dat huis te verlaten en met zijn discipelen en die mensen om dan te gaan naar de zee van Galilea. U weet dat Capernaum is gelegen aan de zee van Galilea. En dan moeten we eens proberen vanavond de Heer Jezus te volgen zoals hij dat huis daar in Capernaum verlaat en zoals hij naar de zee van Galilea gaat. Hij had dat in het verleden wel meer gedaan. Dan werd een scheepje van de kant gevaren en dan vanuit dat scheepje dat hij tot talloze mensen het woord God sprak. Ja. Als de Heer Jezus dan in de richting van de zee van Galilea gaat, waar kom je dan langs? Nou ja, iedereen die bekend is in Capernaum, die weet dat natuurlijk wel. Dan kom je langs het tolhuis. Wij zouden vandaag aan de dag zeggen, een douanekantoor. Daar moest uit- en invoerrechten worden betaald. En de mensen die in zo'n tolhuis, zo'n douanekantoor werkzaam waren, en dat weet een kind in de kerk wel te vertellen, die mensen werden tollenaars genoemd. Meestal waren dat Joden. Maar ja, als zodanig, als tollenaars, als Joden tollenaars, laat ik het zomaar zeggen, stonden ze dan niet bepaald in een hoge achting bij hun volksgenoten. Ze leverden in de ogen van hun volksgenoten hand- en spandiensten aan de Romeinen. En ja, die tollenaars, zo was het vaak in die dagen, die pachten zo'n tolhuis. Vaak voor een periode van 5 jaar. En daar moest natuurlijk een bepaald bedrag voor worden betaald. En er was zelfs soms een bepaalde concurrentie, wie er het meeste voor over had. Nou, en ja, als het gaat over tollenaars, dat weten we dat de Heer Jezus nou bepaald niet bezig is geweest om tollenaren te rehabiliteren. En je leest, en dan gaat het over de tucht, zoals die ook vandaag aan de dag in de kerk kan plaatsvinden. Het moet altijd medisch behoudend zijn, maar ja, als de tucht niet tot verootmoediging brengt, dat het uiteindelijk zo ver zal komen, zoals de Heer zelf heeft gezegd, dat uiteindelijk iemand moet beschuit worden. Dat werd als het ware op één lijn geplaatst. Hij zei u als een heiden en een tollenaar. Dus een heiden en een tollenaar die stonden eigenlijk op één lijn. Dan moet ik er ogenblikkelijk aan toevoegen. We kunnen dat lezen van Johannes de Doper. Johannes de Doper, ja, die kreeg ook tollenaars onder zijn gehoor. Ja, dat is een zegen. Dat die tollenaars, die gingen hun zonde belijden. En wat doet Johannes de Doper dan? Dan zegt hij niet tegen die tollenaars, dat lees je niet, dat hij zegt, zeg luister eens, jullie hebben altijd dat beroep als tollenaar uitgeoefend, maar dat kan nou niet meer. Dan moet je ander werk gaan zoeken. Nee, dat zegt Johannes de Doper niet. Hij zegt wel tegen die mensen, eis niet meer dan u gezet is. Dus met andere woorden, ja, wat was vaak het geval met die tollenaars, die konden buitengewoon goed rekenen. En u begrijpt al hoe ik dat bedoel, rekenen ten voordele van eigen zak. Er waren dan wel bepaalde tarieven, maar ze werden bepaald wel rijker als ze daar als tollenaar in zo'n tolhuis, in zo'n douanekantoor werkzaam waren. En ja, een tollenaar, in godsdienstig opzicht, was zo iemand afgeschreven. Ging die naar de tempel in Jeruzalem? Nee. Hield die rekening met de Joodse feestdagen? Oh, nee. En gemeente, daar zie ik de Heer Jezus en zijn discipelen en al die mensen, die zie ik in de richting van de zee van Galilea gaan en dan komen ze langs het tolhuis. En die mensen achter de Heer Jezus aan, ja, die kennen die man wel die er zit. Hebben ze behoefte om naar die man te kijken? Denk het niet. Of als ze naar die man hebben gekeken, dat ze bepaald niet zo vriendelijk hebben gekeken. Dat ze misschien verachtelijk hun hoofd hebben omgewend. Als je vandaag aan de dag in Jeruzalem komt, in de bekende Meir Shearim-wijk, en als dan een orthodoxe Jood zijn verachting wil kenbaar maken, wat doet hij dan? Dan is het met een voornaam gebaar dat hij de rug naar je keert. En zo nodig kan het gebeuren dat hij verachtelijk op de grond spuwt. En dan moet u eens denken. Daar komen die mensen langs dat tolhuis niet kijken. Of, nou ja, dan op een manier kijken dat je eigenlijk die man wel duidelijk maakt dat je niks van hem wil weten. Doet de Heer Jezus ook zo. En dan staat er. En Jezus van daar voortgaande zag een mens zitten in het tolhuis. De Heer Jezus wendt zijn aangezicht van die man niet af. Zijn goddelijke ogen zoeken de ogen van deze man. U weet wellicht dat deze geschiedenis ook bij de andere evangelisten is te vinden. En het is altijd een goede zaak als je dan een geschiedenis in het evangelie leest, om die dan ook te vergelijken met wat andere evangelisten daarin mededelen. En gemeente, als we nou eens een vergelijking maken, ja, ik lees bijvoorbeeld in Lucas 5, Dan vertelt Lucas ook die geschiedenis en dan staat er: en na deze ging hij, dat is de Heer Jezus, uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis. Hier staat. En Jezus van daar voortgaande zag een mens zitten in het tolhuis. Misschien zegt iemand in de kerk: ik vind wat Lucas heeft opgeschreven dat er veel beter is. Want het is toch een tollenaar? En waarom is het nu dat Matthäus schrijft: Jezus zag een mens in het tolhuis zitten? Is het dan dat Matthäus eigenlijk zijn verleden wat wil verbloemen? Gemeente, nee, zo moet u dat bepaald niet verstaan. Matthäus heeft, zoals algemeen wordt aangenomen, zijn evangelie geschreven toen hij niet zo jong meer was. En ja, als hij dan dat evangelie gaat schrijven, dan is het ook dat hij over zichzelf iets moet gaan schrijven. Wat God in zijn leven gedaan heeft. De wonderen van Gods genade. En hoe doet Matthäus dat dan? Schrijft hij daar een boek over van 100 of 200 bladzijden? Nee. Hij doet het maar bij een enkel versje. Zoals we dat hier vinden. Maar dan zult u begrijpen dat die enkele verzen, zoals Matthäus dat hier, natuurlijk door de Heilige Geest geïnspireerd, heeft neergeschreven, vol zijn van een bijzondere inhoud. En dat het bepaald dus niet zo is dat Matthäus, als hij schrijft, Jezus zag een mens in het tolhuis zitten, dat hij daarmee zijn verleden wat heeft willen verbloemen. Nee. Waarom schrijft hij dat dan? Gemeente, het is als Matthäus dat hij geschreven heeft, vele jaren geleden, dat dat heeft plaatsgevonden. Maar als hij dat hier optekent, dan trilt er in zijn ziel nog verwondering. Die Jezus, die zag me, ondanks alles, toch nog als een mens. Ja. Zoals God de mens geschapen heeft, dat weten we. In het paradijs. En versierd met Gods beeld, bestaande in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar dat deugdenbeeld Gods hebben we in stukken geslagen. En als het nou gaat over deze mens, die Matthäus, gemeente, dan moeten we zeggen, ja, Jesaja zegt het bijna in het eerste hoofdstuk. Hij zegt: een os kent zijn bezitter, de ezel, de krib zijn heren. En deze mens, waar heeft hij verstand van? Mag ik het zo eens zeggen? Hiervan heeft hij verstand. Om mensen af te zetten, om alleen maar aan eigen voorbeeld te denken. Maar dat die man ook maar kennis heeft van God, kennis heeft van zichzelf, kennis heeft van de zaligheid, niet in het minst. Een mens waarvan de dichter in de 36e psalm zegt: des nachts is het kwaad zijn overleg, en hij stelt zich op een boze weg, en hij schuwt geen snode werken. Als Matthäus dan schrijft, Lucas schrijft, hij zag een tollenaar zitten. En dan noemt hij een andere naam, Levi, maar Levi of Matthäus, dat is dezelfde persoon. Matthäus, dat is eigenlijk de vergrieksing van de Aramese naam Matanja. Dus deze man had twee namen, dat komt vandaag de dag niet, die waren ook nog wel eens voor. En die man die heette eigenlijk Levi Matanja of Matanja Levi. Ja, maar hoe het zij, dan kan Matthäus, al is het zoveel jaren geleden, het nog niet begrijpen. Hij heeft zijn aangezicht niet van me afgewend. Maar hij zag me toch nog als een mens. Hij wilde toch nog met me van doen hebben. Al was ik lager weggezonden dan het redeloze gedierte. Ja. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Ja. Het is altijd belangrijk als we iets lezen. Ja, ik heb kleinkinderen. En dat weet u, en dan, als die kinderen dan, ja, in klas, of groep 3 moet je zeggen. En dan zegt ze, ja, opa, ik kan nou wat lezen, hè. En dan, nou, ja, als dan met Bijbel lezen, mag ik iets? Dan zeg ja, probeer het maar, hè, probeer het maar. Maar zeg, en vooral als ze dan wat meer vaardigheid hebben gekregen, let er wel op dat je de klemtoon goed legt. Dat is hier ook. Want als hier nou staat, en Jezus van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten. Wat beleidt Matthäus hier dan? Hij zegt, ik zag die Jezus niet. Natuurlijk zal die Matthäus wel van de Heer Jezus hebben gehoord, want daar werd in die dagen ook in Galilea genoeg over gesproken. Maar ja, dat interesseert me niet. He? Misschien dat die Matthäus daar in het tolhuis bezig was om de kas ten voordele van zichzelf ook goed op te maken. Hij zegt, ik zag hem niet, maar hij zag mij. Dus met andere woorden, in die paar woorden, hier zegt hij, het ging niet van mij uit. Want dan was het ten eeuwige dagen nooit gebeurd. Maar het is van die Jezus uitgegaan. Jezus zag me zitten. Wat is dat voor een zien geweest? Gemeente, dat is een zien geweest in goddelijke alwetendheid. Dat de Heere als het ware in een ogenblik het levensboek van Matthäus heeft opengelegd. En dat hij als het ware dat levensboek met Matthäus heeft doorgenomen. En als de Heere dat doet in je leven, dan is het niet dat je dat levensboek dicht doet en zegt, wat heb ik het toch allemaal goed gedaan. En dat ik mezelf schouderklopjes uitdeel. Maar dan is het in tegendeel. En dat is bij die Matthäus hier ook. Ja, wat moet hij zich schamen. Wat heeft hij van zijn leven gemaakt. Tegen de Heere gezondigd. Gedaan wat kwaad is. In de ogen des Heren. Dan heb je niet veel praatjes. Dan is het dat we gaan buigen en bukken voor de hoge God in het stof. Maar dat zien, dat is nog meer. Dat is niet alleen een zien van de Heere Jezus geweest in goddelijke alwetendheid. Maar ook een zien in goddelijke liefde en in eenzijdige ontferming. Je zou kunnen zeggen, hier is nou letterlijk in vervulling gegaan wat er nou staat in Ezechiël 16. En daar staat, als ik u voorbij ging. Dat had de Heer Jezus kunnen doen. Laat die man dan maar zitten in dat tolhuis. En laat hij maar zich druk maken om mensen af te zetten en geld en goed te verzamelen. Dat eindigt straks in een eeuwige nacht en in een eeuwige duisternis. Maar als ik u voorbij ging, zag ik u. En hoe zag de Heer Jezus dan die Matthäus? En let wel goed op als ik dat zeg. Gemeente, dan mogen we daar geen misbruik van maken. Was het dat de Heer Jezus die Matthäus zag in dat tolhuis, dat hij op zijn knieën lag en dat hij aan het smeken was, of God hem wilde bekeren? Helemaal niet, helemaal niet. Maar als ik u voorbij ging, zag ik u, Ja. Ja. En ja, dat is er onlosmakelijk aan verbonden. Ja, dan is het dat de Heere ook gaat spreken. En hij zeide tot hem, volg mij. Het is waar, zoals wel eens wordt gezegd, de Heer Jezus had die Matthäus nu natuurlijk al veel eerder gezien. In de nooit begonnen eeuwigheid, in de besluiting van het verbond, waar de Vader ook deze Matthäus aan het hart van Christus had gelegd. Maar nu ziet de Heer Jezus hem. En het uur van het goddelijke welbehagen is aangebroken. En de Heer Jezus, hij zegt het. Hij zegt, volg mij. Hoeveel woordjes zijn dat nou? Twee? Ja. Wij denken wel eens dat, ik weet niet hoeveel woorden gesproken moeten worden. Maar gemeente, als de Heere aan het woord, het krachtdadige werk van de Heilige Geest verbindt. Ja, in het vragenboekje van Hellebroek, nietwaar? Zo hebt u dat misschien toch wel geleerd op de catechisatie, hè? Wat gebeurt er dan als de Heer een mens gaat roepen inwendig en krachtdadig? Nou, dan wordt het verstand dat verduisterd is door de zonde verlicht. Dan wordt die wil die tegen God gekeerd is, wordt omgebogen. We gaan willen wat God wil. En nog meer, de hartstochten die ongeregeld zijn, worden gezuiverd. Ja. Volg mij. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, we moeten daar natuurlijk geen misbruik van maken. Je kan daar ook een verkeerde kant mee opgaan. Maar die zei, ja, een enkel woord van de Heer Jezus doet meer dan 1000 preken. Dat is waar. Hè? Als de Heer Jezus, en dat vergezeld met het krachtdadige werk van de Heilige Geest, daar is niemand tegen bestand. Volg mij. Ja. En weet u, als de Heer Jezus dat hier zegt, dat is heel belangrijk. Dat zal hier een Barendrecht ook wel het geval zijn. Als je dan bij mensen op bezoek komt, pastoraal, hè. En dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar ja, dan ontmoet je nog wel eens mensen. En dan zeggen ze, ja dominee, en toen heb ik dat tegen de Heere gezegd. En toen kwam er zo dat bij me, in mijn gedachten. En dat kan hoor. En ik kan dat begrijpen. Maar weet u wat het belangrijkste is? Zult u dat onthouden? Niet wat ik allemaal tegen de Heere zeg. Maar het belangrijkste is wat God tegen me zegt. En wat God tegen me zegt, dat blijft hier van binnen liggen. Dat zou je nooit kunnen vergeten. Ja. Volg mij. En dan staat er hier. En hij opstaande volgde hem. Dan ga ik kijken bij Lucas. Wat zegt Lucas? Wel, die zegt, en hij, alles verlatende, stond op. Hé, dat zegt Lucas, dat zegt Matthäus niet van zichzelf. Hij zegt niet, ik heb alles in de steek gelaten, ik heb alles losgelaten. Nee, hij zegt, ja, hij is opgestaan. En hij is de Heer Jezus gaan volgen. Maar Lucas zegt, nee, hij heeft alles achtergelaten. Ik stel me zo voor dat Matthäus niet nog een uurtje in dat kantoor is geweest. En dat hij gedacht heeft, nou ja, dat kasboek, dat doe ik even achter in mijn jas. En per slotverrekening, je moet toch wat geld bij je hebben. Dus een greep in de kas. En dat hij daarna vertrokken is. Nee, hij heeft alles achtergelaten. Dat is wat. Ik weet dat niet precies. Maar ik zei, dat was in die dagen heel gebruikelijk dat zo'n tolhuis werd gepacht voor 5 jaar. En daar moest door zo iemand een behoorlijk bedrag voor worden betaald. En stel dat Matthäus dat nog maar heel kort in pacht had, dat hij heel veel geld daarvoor had betaald, en dan alles achterlaat. Dat is een schadeportie. Wat denkt u? Lieve mensen, wat denkt u? Wordt er schade geleden in het koninkrijk der hemelen? Weet u wat de Heer Jezus zegt? U kunt dat lezen naar, ik meen, in Markus 10. Dan zegt de Heer Jezus, die verlaten zal hebben. Huizen, akkers, er worden allerlei dingen genoemd. Vader, moeder, om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal 100-voudig weder ontvangen. En namaals het eeuwige leven ontvangen. Ja. Gemeente, het kan wel eens zo zijn in het leven. Ja, als je dus bepaalde dingen van tevoren had geweten, dan had je misschien nachten wel niet erdoor kunnen slapen. Maar als de Heere dan zodanig gaat handelen, ja, dan zeggen wij, wat een verlies. Nee, zegt de Heer hoor, ik zal zorgen dat het winst voor je is. Hé, ben druk met mijn zaak. En dit moet er en dat moet er en daar moet ik aandacht aan geven. En het loopt terug en het gaat niet zoals ik dat graag heb. Ja, het zit tegen. Verlies, ja. En toch, als je het dan mag brengen op de knieën, dat je zegt, o God, dan ben ik altijd maar bezig met die zaak. En ik weet het met mijn verstand allemaal best, dat uiteindelijk dat grote goed dat u weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat dat het belangrijkste is. Maar dan heb ik er altijd aan voorbij geleefd. Maar dat je op de knieën gaat zeggen, Heere, dat is het belangrijkste. Als ik u in Christus tot zaligheid mag leren kennen. Verlies. En ik hoop niet dat iemand dat verkeerd opvat. Ja, dan moet ik mijn man verliezen. Dan moet ik mijn vrouw verliezen. Men zegt wel, en dat is waar. Dat moet je meemaken, lieve mensen, om te weten wat dat is. Een kind verliezen, dat is wat. En dat de Heere zegt, en dan zal ik toch zorgen dat het winst wordt. Hé, die vrouw die als een weduwe achterblijft. En de Heere zegt, je hebt een lieve man gehad. Maar zeg, onthoud het. Uw maker is uw man. Heere, der Heerscharen is zijn naam. Oh, dan moet ik een kind verliezen. Dat vreselijk. Ja, dat is het ook. Maar dat de Heere zegt, ben ik u niet beter dan 10 zonen. Dat je vrienden moet verliezen. En de Heere zegt, nog geef ik je andere vrienden. Hoor. Welke vrienden dan? Nou, Groenewegen zongen toch? Zoete banden die mij binden aan des Heeren lieve volk. Wissen zij mijn hart te verbinden, hun taal, mijn harten tolk. Ja. En dan staat er hier. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zeide tot hem. Even, ik kan het niet goed lezen. En hij opstaande volgde hem. Ja. Volgen. De Heere volgen. Zitten er hier vanavond in de kerk die dat bij bevinding in hun leven kennen. De Heere volgen. Ja. Zo was het wel met die Matthäus. Ja, wat krijgt hij dan, die zo krachtdadig en inwendig geroepen heeft en die iets van zijn liefde in het hart heeft uitgestort. Waarde en betekenis. Ik heb eens iemand horen uitdrukken die zei, weet je hoe het dan is? Dan is die Jezus de magneet waardoor je altijd weer wordt aangetrokken. Dan is hij die zonne der gerechtigheid, onder wiens vleugelen genezing is te vinden. Dan is hij die fontein des levens, bij die wie lafenis is te verkrijgen. Dan is hij die boom des levens. En de bruid zegt, de vrucht is mijn gehemel te zoet. Dan is hij die grote levensonderhouder. Gemeente, Jezus, die Matthäus heeft geroepen. En het is in het leven van deze man inderdaad radicaal veranderd. En dan zegt u misschien, ach, dominee, ik ben van jongs af aan bij het woord van God grootgebracht. En als je dus eigenlijk de wereld altijd gediend hebt en als de Heere dan beslag op je leven legt, ja, dan is de verandering inderdaad wel heel duidelijk zichtbaar. En dat is inderdaad zo. Maar gemeente, laten we dit bedenken. Als hij roept inwendig en krachtdadig, dat ben je bij, hoor. Dat weet je. Dat is niet iets, zoals ik wel eens iemand heb ontmoet die zei, ik kwam 's morgens uit bed en ik was zo bijzonder verblijd en er kwamen allerlei dingen uit de Bijbel in mijn hart naar boven. En, maar zo gaat het niet, hoor. Hè? Dan is het dat inderdaad, als hij roept, dan is het dat er een wezenlijke verandering en vernieuwing in het leven gaat plaatsvinden. Maar ik moet naar mijn tweede gedachte. Dat Jezus bij Matthäus aanzit. Want dan staat er hier in het 10e vers en het geschiedde. Als hij in het huis van Matthäus aanzat. Zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. Dan ga ik weer kijken wat Lucas daarover schrijft. Wel, Lucas die schrijft het volgende. Dan staat er, en Levi, dus dat is dezelfde als Matthäus, en Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. Daar lees ik niks van. Matthäus schrijft er helemaal niet over. Lucas zegt, nee, die Matthäus, die Levi, die is daar een maaltijd gaan aanrichten. Het kostelijkste van het kostelijkste werd opgediend. Nee, als Matthäus erover schrijft, dan zegt hij, en dat geschiedde als hij, met een hoofdletter, dus de Heere Jezus, als hij in het huis van Matthäus aanzat. En als u nou in die Bijbeltje kijkt, dan zult u zien dat van Matthäus, dat staat schuin gedrukt. Dus dat wil zeggen, dat staat er in het oorspronkelijk in het Grieks niet. Dat hebben de Statenvertalers eraan toegevoegd ter verduidelijking. Dus er staat eigenlijk letterlijk, en het geschiedde als hij, daar gaat het over, als hij in het huis aanzat. Ja. Ja, daar kunnen we van overtuigd zijn. Dat wonder wat in het leven van die Matthäus heeft plaatsgevonden. Er staat in Psalm 116, wat zal ik de Heere vergelden voor al de weldaden aan mij bewezen? Ja. Kijk, als je een maaltijd gaat aanrichten, dan nodig je ook gasten uit. Wie worden nu voor die maaltijd die Matthäus laat aanrichten uitgenodigd? Ja, de Heer Jezus. en zijn discipelen. Maar dat wil die Matthäus ook. Hij wil ook dat zijn vrienden, zijn oude vrienden worden uitgenodigd. Wij zouden zeggen, ja, dat past toch niet bij elkaar. Hè? De Heer Jezus en de discipelen en dan die oude vrienden, ook tollenaars en zondaars. Waarom wil nu Matthäus dat die oude vrienden ook op die maaltijd zullen verschijnen? Weet u waarom? Matthäus, niet van horen zeggen, kent de verleiding van de mammon, de kracht van de zonde. Maar weet u wat Matthäus ook kent? Hij kent de kracht van Jezus' woord. Hij heeft het ervaren, al is het dat de Heer Jezus maar twee woordjes zegt, wat dat in het leven van hem heeft teweeggebracht. En daarom, ja, die oude vrienden, die moeten dan ook worden uitgenodigd. En wat zou dat een wonder zijn, als die oude vrienden daar ook voor de maaltijd uitgenodigd. Door hem die ook aan die maaltijd zal deelnemen, de Heer Jezus. Ook gezegend zouden worden met die zegeningen zoals Matthäus die heeft mogen ontvangen. Nou ja, nu de vraag. Ja, we kunnen mensen uitnodigen, maar wordt die uitnodiging aanvaard? De Heer Jezus is uitgenodigd en zijn discipelen. Ja. Is het dat de Heer Jezus op die uitnodiging ingaat? Ja. Mag ik het zo vanavond eens zeggen? Dat lees ik nergens in de Bijbel. Als een mens hem nodigt en het waarlijk niet meer buiten hem stellen kan. Ja, de Heer doet alles op zijn tijd en op zijn wijze, dat is zeker. Maar dan is het dat hij nooit zo'n uitnodiging van zich afwijst. Als de Heer Jezus genodigd wordt op de bruiloft te Kana, daar is hij. Als die genodigd wordt op een begrafenis, dan is hij er. En waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het alles van vet. Maar ja, nou dat andere. Die vrienden van Matthäus die ook uitgenodigd zijn. Zullen die komen? Nou ja, zegt iemand, dan moet u niet aan het fantaseren gaan, want dat staat helemaal niet in de tekst. Ja, dat staat er wel, als we het goed lezen. Want dan staat er hier in het 10e vers dat kleine woordje, zie. En het geschiedde als hij, dus de Heer Jezus, in het huis van Matthäus aanzat, zie. Vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. Zie, kijk eens. Weet u wat dat kleine woordje zie eigenlijk ons laat weten? Dat Matthäus in een zekere spanning heeft gekeken. Zullen mijn oude vrienden komen? Zullen ze gevolg geven aan die uitnodiging? Moet eens indenken. Ja, nou, je hebt beste buren. Goedemorgen, goedenavond. En je hebt er zo af en toe een gesprek mee. Maar ja, niet. We zijn geen haar beter. We zijn allemaal van een en dezelfde lap gescheurd. Maar ja, die mensen die doen ergens aan. En zitten de hele avond, weet u wel, voor die lamp, die gekleurde lamp. U weet wel wat ik bedoel. Nou, en dat je op een gegeven ogenblik die buren aanspreekt en ze moet luisteren. Dan en dan, dan komen mensen bij ons op bezoek. En nou zouden we jullie ook willen uitnodigen. Wat is dat dan? Nou ja, dan wordt er gesproken over Gods woord. En over de dingen die de Bijbel leert. En wat de Heere ook in het leven van mensen kan en wil doen. Die mensen, die kijken je aan met die grote ogen en die zeggen, ja, het is heel vriendelijk dat je ons daarvoor wil uitnodigen. Maar ja, dat spijt me, daar heb ik helemaal geen belang bij. Dat wil ik gewoon niet. Dus zo'n uitnodiging wordt afgewezen. Hoe is het nou met die vrienden van Matthäus? Zie, oh, kijk eens, daar komen ze. Daar komen ze, die oude vrienden. En dan geloof ik niet dat allegoriseren is. Dat fantaseren is. Maar zou ik een ogenblik willen kijken in het hart van die Matthäus. Als die daar zijn oude vrienden ook aan de maaltijd ziet zitten. En dan denk ik aan die geschiedenis die we allemaal wel kennen van de profeet Elisa met zijn jongen die in Dothan verblijft. Koning Ben-Hadad, de koning van Syrië, die is van gedachte dat Elisa, die maakt datgene wat hij in het binnenste van zijn kamer overlegt, al onbekend. En hij geeft zijn soldaten de opdracht om die Elisa te arresteren. En dan is Elisa met zijn jongen in Dothan. En die jongen die staat op de muur van dat stadje. En dan zegt hij, ach meneer, heel die stad is omringd door die Syrische soldaten. En dan lees je dat Elisa een kort gebed doet. Dat hij zegt, Heere, open de ogen van die jongen, dat hij zien mag. En als ik nou naar die Matthäus kijk, gemeente, dan is het dat die Matthäus, als die daar zijn oude vrienden ziet zitten, dat inderdaad die beden in zijn hart omhoog gaat. Heere, open de ogen van mijn oude vrienden, dat ze mogen zien hoe nameloos arm en hoe diep ongelukkig ze zijn. Maar ook dat hun ogen open gaan, wat nu in de dienst des Heren is aan te treffen. Wie zat er ook aan die maaltijd? Ja, natuurlijk Matthäus. Hé? Ja. Matthäus aan de maaltijd met de Heer Jezus en zijn discipelen. Ik moet me beperken, maar ja, toch zal ik het maar zeggen. Ken je dat? Dat je aan de maaltijd wordt genodigd met Jezus en zijn discipelen. Op de gezette tijden, nietwaar, wordt in het midden van de gemeente de tafel des Heren aangericht. Nee, dat kan niet. Dat is voor Gods volk. Ja. En dan dat wonderlijke, dat Hij je tot de tafel des Heren wil brengen. Ach, mag ik het zo vanavond eens zeggen? Wat zijn de geestelijke maaltijden als de Heer Jezus er niet bij is? Dat is leeg. Dat is arm. Wat is een kerkdienst als de Heer Jezus er niet in is? Dat is leeg. Dat is arm. En daar zie ik die Matthäus ook aan de maaltijd zitten. En gemeente, ja, de Heer Jezus, dat bent u toch wel met me eens. Die heeft daar aan de maaltijd niet gezwegen. Die heeft daar gesproken. En die heeft ook tot die Matthäus gesproken. Ik lees in een van de evangeliën dat hij heeft gezegd, ja, de Vader, ik zeg niet dat de Heer u lief heeft, maar de Vader is het die u lief heeft. Ja, dat is wat. Dat wil zeggen, ten opzichte van die Matthäus, dat we kunnen spreken over de liefde van de Vader, de liefde van de Zoon, de liefde van de Heilige Geest. Dat is eigenlijk als ik daar die man aan de tafel zit zitten en hij mag Christus het onderwijs ontvangen, dat hij ook daaruit mag gaan verstaan de liefde van een drie-ene God. En gemeente, als inderdaad, ja, daar heeft natuurlijk Matthäus nog geen kennis van gehad, maar als die een psalm had kunnen opgeven. Weet je welke psalm er dan gezongen was? Staat hier op de bord. Laten we het samen ook eerst nog maar zingen. Psalm 103, tweede vers. 103 vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Tweede van de 103e psalm. Kunnen afvragen, hoe is het nou verder met die Matthäus gegaan? Dat kunnen we weten. Dat lezen we ook in het evangelie. Die Matthäus is de Heer Jezus gaan volgen. Het was een van de discipelen van de Heer Jezus. En die man die heeft een hele rijke tijd gehad. Hij mocht de woorden van de Heer Jezus beluisteren. Hij mocht de tekenen en wonderen van de zaligmaker zien. Maar is dat zo gebleven? Nee. Er kwam een tijd in zijn leven, toen begreep hij er niks meer van. Zitten er ook zulke mensen hier in Barendrecht in de kerk? Een rijke tijd gehad. En nou begrijp ik er niks meer van. Hoe was dat dan met die Matthäus? Wel, toen de Heer Jezus ging spreken over de noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven. Ja, daar wilde ook Matthäus niet van weten. En mag ik het zo eens zeggen, zijn levensscheepje dreigde te pletter te slaan op Golgotha's heuveltop. Ja, maar ja, de Heer heeft er licht over gegeven. Ja, dat het langs geen andere weg kon, hè. Paulus die schrijft, overgeleverd om onze zonde, maar nou ook opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Ja, die Maria Magdalena, die kreeg de opdracht om dat te zeggen, zeg maar, tegen die weglopers. Dat waren het wel, maar dat moest ze zo niet zeggen. Ze moest zeggen, zeg maar, tegen mijn broeders. Toch zijn het mijn broeders. Ik vaar op tot mijn vader, tot uw vader, tot mijn God, tot uw God. En hemelvaart, daar was Matthäus ook bij, hè. Dat de voeten van de zaligmaker zich losmaakten van de olijfberg. En dat de Heer Jezus die handen die aan het kruishout vastgespijkerd hadden gezeten, over zijn jongeren waren uitgestrekt. En Matthäus, hij heeft de waardijende betekenis van de hemelvaart van Christus mogen kennen. En dan lees je in de handelingen der apostelen, dan is Matthäus ook in de zaal met de anderen verwachtende de belofte des Vaders, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. En dan krijg je handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest. En daar hoorde Matthäus ook bij. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dus, laat ik het nou maar zo zeggen. Die Matthäus, die heeft ook de betekenis van Pinksteren mogen kennen. Ja. En nu zei ik, nu is Matthäus niet zo jong meer. Waar Matthäus precies heeft gearbeid, er zijn allemaal wel legenden over, maar dat weten we niet precies. Maar de Heilige Geest dringt hem om een boek te gaan schrijven. En dat ligt vanavond voor ons. Het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En je leest dat ook bij de andere evangelisten. En Matthäus, die schrijft, dat moet u maar eens thuis nalezen, het volgende hoofdstuk, Matthäus 10. Dan schrijft Matthäus ook over de apostellijst. En die apostellijst is zodanig samengesteld dat de discipelen 2 aan 2 gaan. En Matthäus die gaat met Thomas. En dan moet u maar eens lezen, als je nou bij de andere evangelisten leest, dan staat Matthäus eerst en dan komt Thomas. Maar als Matthäus daarover schrijft, dan begint hij met Thomas. Thomas eerst. En dan, ja, oh wat een wonder. Oh wat een wonder dat hij zijn naam er ook bij mag schrijven. Matthäus, punt, nee. Dan schrijft hij erachter. Matthäus, de tollenaar. Waarom doet hij dat? Weet u waarom? Ach, misschien vindt u het vreemd als ik het zo zeg vanavond. Als Matthäus hier op de kansel had gestaan, dan had hij hier zo eens rondgekeken. En had hij gezegd, Matthäus, de tollenaar, zeg, het kom voor mij, dan kan het voor u, voor jou zeker. En ook ligt erin opgesloten, Matthäus de tollenaar. Er was een man die grote genade van God had ontvangen. Ja. Pinksteren, de verzegeling met de Heilige Geest. Het te weten, om nou een drie-enig God tot je deel te hebben. En dan zegt hij niet, Matthäus, de man die weten mag dat zijn schuld vergeven is en dat hij een plaats gekregen heeft in het vaderhart. Nee, Matthäus, de tollenaar. Ja. Dat is er van Matthäus met al de genade hem geschonken overgebleven. Hij is nooit verder, dat is een felicitatie waard, hij is nooit verder gekomen in zijn leven dan te zijn Matthäus de tollenaar. En nou de vraag, want daar gaan we mee eindigen. Het is een bekende geschiedenis. Maar gemeente, ja, als we dan die geschiedenis hier lezen, dat eigenlijk Matthäus zelf schrijft wat de Heere door genade in zijn leven heeft willen doen. Ja. Dan is het dat hij dat beschrijft. Dat is ons duidelijk geworden om zichzelf in het middelpunt te plaatsen. Integendeel. Maar dan heeft hij maar één bedoeling. Dat juist datgene wat hij mag mededelen gebruikt mag worden. Dat mensen in jaloersheid de Heere gaan achteraan kleven. Geef, Heere, dat ook mijn oog dat goede aanschouw. Welk gij uit onbezweken trouw u uitverkorene toe wilt voegen. Ja. En nou nog één ding. Ja. Nou is het dat we van die Matthäus lezen. Hij opstaande, de Heer heeft hem geroepen. En hij is de Heer Jezus gaan volgen. Misschien zit er een of meerder in de kerk. En die zeggen, ach dominee, wat dat eerste betreft. Ja, dat kan toch niet tegenspreken. Dat het in mijn leven inderdaad radicaal is veranderd. Voorheen, ik moest alles goed weten en van alle dingen op de hoogte zijn. Maar weet u, ik ben soms zo blij dat ik naar de kerk kan. En dan buig ik mijn knieën en dan zeg ik, o Heere, al is het maar enkele woorden, maar wil u dat kracht doen hebben in mijn leven? Ja, de Heere zijn dienst, zijn woord, het heeft alles zo zijn waarde gekregen. Maar weet u waar ik nou mee zit, Heer? De staat van die Matthäus, opstaande, volgde hij hem. En nou hem volgen, ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe het moet. Weet je wat dan het beste is? Dan moet je maar vragen. Net als de bruid in het Hooglied deed. Die zei, trek me maar. Trek me maar. Dan zal ik u nalopen. Dan zegt David, ik zet. Ja, mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil me voor struikelen bevrijden. Matthäus, met de Heer Jezus en zijn discipelen aan de maaltijd. Een bijzondere maaltijd. Maar een maaltijd die uiteindelijk ook vooruit wijst. Maar die maaltijd waar Johannes op Patmos van gesproken heeft. En in een heilig heimwee zag hij daar naar uit. Dan schrijft hij, zalig. Zalig zijn ze. Die geroepen mogen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Amen. Heere, u deed ons vanavond hier in uw huis zijn. En we hebben getracht om een gedeelte van uw woord te overdenken. Wil u het met uw zegen achtervolgen? Ach, u hebt niet zoveel woorden nodig. Wij gebruiken soms zoveel woorden, maar één woord, twee woordjes, waren voor de Matthäus genoeg om nu hem uit dat tolhuis te halen en hem op een oprechte volgeling te maken van u, die er zo'n recht op heeft en het waardig zijt om de hoogste plaats in het hart in te nemen. Heere, gedenk u ons als we weer deze plaats verlaten. Breng een ieder op de plaats van zijn of haar bestemming. Wil over de gemeente hier uw ogen in gunst open hebben. Dat u de broeders van de kerkenraad alles wilde geven wat ze nodig hebben. Doe ze ook waar een ambt wordt gemist, maar veel aan uw troon verkeren. Of u ook in dat opzicht op uw tijd en wijze wilt verblijden met uw daden. Trek met ons op, ook de week die voor ons ligt. Sterk en bekwaam tot de taken waartoe u roept. Verzoen het verkeerde dat ons vanavond ook in de allerheiligste verlichtingen aankleefde. En doe ons met alles alleen in u eindigen om Jezus wil. Amen. Psalm 73. Het 14e vers is onze slotzang. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Psalm 73, het 14e vers. En aan de gemeente wordt nog bekendgemaakt. Ik denk inmiddels al wel bekend dat dominee Van Zetten bedankt heeft voor het op hem uitgebrachte beroep. Psalm 73, vers 14 is onze slotzang. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.